De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding en in de komende maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op die abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Michael Huizer, directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En we zitten hier onder de balken boven in het Scheepvaartmuseum. En als u nog wat mensen in de omgeving hoort, dan komt het omdat er van alles en iedereen hier langs loopt. Want het is hier een druk bedrijf. Hallo Michael.
Hallo Arnold. Fijn om hier te zijn. Fijn dat je hier bent, dat wil ik even zeggen. Ja.
Dank je. Michael, mijn hemel, wat heb jij veel verschillende dingen gedaan. Je studeerde aan de Universiteit van Amsterdam politicologie en meteen daarna begin je een galerie. Had je direct genoeg van de politiek?
Nou, een beetje. Gek genoeg. Dat is een goede vraag. Ik had niet genoeg van de politiek. Ik studeerde met name op het gebied van het Midden-Oosten. Ik had genoeg van de polemiek. En dat je de hele tijd bezig was met andermans conflicten. En ik had een bijbaan, werkte voor een kunsthandel. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel een hele fijne wereld. Mensen zijn helemaal niet bezig met polemiek. Ze zijn juist bezig om mooie dingen te verkopen. En ik lonkte daar wel een beetje. Maar middenin, zeg maar, die polemiek om ons heen, gebeurde ook langzaam het omvallen van de muur. En ik heb eigenlijk die twee dingen gecombineerd in het begin van mijn carrière. Ik ging naar Polen voor mijn studie.
Maar ja.
En ik zag veel demonstraties, dus het gebeurde daar, je merkte het, gebeurde gewoon, die val van de muur zag je langzaam gaan beginnen.
Wanneer was je daar precies?
1988. Nee, dus 1988, ja. 1990.
En in 89, 90 viel die muur.
Ja.
Dus
ja.
Je hebt het echt heel kort van tevoren meegemaakt daar.
Ik heb uitgerekend dat we 23 keer in Polen zijn geweest in die periode, dus bijna om de maand. En we zagen daar heel veel schilderijen. En we dachten.
Realistische schilderijen? Of?
Ja, vrij realistisch.
Ja,
en ik werkte toen voor de kunsthandel van mijn toekomstige compagnon toen. Dat was een kunsthandel in Haarlem, die ook op de pan stond. En toen al stonden we daar. En toen dachten we, nou, als we nou goede dingen daar zien, kunnen we misschien ook op die beurzen, onder de naam van zijn vader, kunnen we daar kunst gaan verkopen. Nou, bij het begin is het natuurlijk niet echt heel serieus. Het begint je ook een beetje te rommelen. Maar uiteindelijk hebben we daar hele goede kunstenaars gevonden. En toen dacht ik, het is toch wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En ik heb dus midden in die politieke consternatie van die val van die muur, die ik ook echt ontzettend interessant vond, met een studie over het Midden-Oosten, ben ik een galerie begonnen op mijn 25e.
Dus eigenlijk heb je die twee dingen ook een beetje met elkaar verbonden. De politicologie, Polen, de omwenteling die daar zijn, de polemiek die je daar natuurlijk ook tegenkwam.
Ja.
Die heb je omgevormd naar een kunsthandel.
Ja.
Omdat die kunsthandel ook wel prettig een beetje wat afstand heeft van die politiek.
Ik moet eerlijk zeggen, die kunsthandel stond ons allebei niet zo aan, omdat het heel erg ging over alleen maar geld, geld, geld. En dat is de reden dat we van kunsthandel naar galerie gingen. En dat is dus uiteindelijk is de opening geweest in 1993. Dus het heeft nog eventjes een aanlooptijd gehad. In 1993 hebben we de eigen galerie geopend. Met heel weinig geld, maar wel heel
30 jaar geleden.
30 jaar geleden. En we hebben het onlangs nog met elkaar gevierd, want mijn toenmalige compagnon, die dat voor 15 jaar was, is Fons Hof, die nog steeds eigenaar is van Art Rotterdam, wat nog steeds plaatsvindt. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op, dat heel veel dingen die ik gedaan heb in het verleden nog steeds bestaan.
Jij bent een van de oprichters van Art Rotterdam.
Ja.
De grote jaarlijkse kunstmanifestatie.
Ja.
Nee, het moet altijd klein beginnen natuurlijk. Maar waarom heb je dat opgericht?
Omdat we altijd een beetje het klein duimpje gevoel hadden.
In Rotterdam?
Nee, gewoon in Nederland. Wij waren een galerie die veel deed met figuratieve schilderkunst.
Ja.
En dat was een wereld van figuratieve schilderkunst, van fijn schilderkunst. Wat eigenlijk niet zo interessant is, dat is de commerciële handel. En je had de conceptuele kunst, daar wilden we bij zijn, interessante kunst. Maar wij vonden gewoon figuratieve schilderkunst moet eigenlijk ook in die topsegment meedraaien, in het museale segment meedraaien. En daar hebben we heel veel buitenlandse kunstenaars voor gevonden. Wij vonden dat we daar een agentuur voor moesten oprichten.
Een agentuur voor de meer realistische...
Ja, niet realisme. We hadden een hekel aan realisme. Het is juist meer figuratief.
Ja.
Dus wel een duidelijk beeld, maar wel heel erg confronterend. Zeker niet conflictmijdend. En dan ook heel erg specifiek gericht op de museale wereld.
Ja.
Dus je hebt een hele specifieke groep klanten die dat durft te kopen.
Ja, en was dat ook kunst die je echt vooral dan in meer de voormalige Oostbloklanden wist
nee,
te vinden?
Nee, dat was toen voorbij.
Ging dat echt...
Nee, we hebben toen
Maar die kunstenaars die waren natuurlijk nog gewoon vrolijk aan het schilderen en ja, die bleven gewoon doorgaan.
We zijn wel gestopt met Polen, omdat het eigenlijk niet zo interessant bleek. We hebben wel toen zijn we onze bakens gaan verzetten ook naar Denemarken. Michael Kvium, dat nog steeds een belangrijke kunstenaar daar is. Philip Renser, dat is een documenta-kunstenaar uit Israël destijds, die we voor het eerst in Nederland hebben gebracht met installaties. Alleen kwamen de eerste 2 jaar, je kan wel spannende dingen, maar je verkoopt helemaal niks. dus we hebben wel mengelingen gezocht, toch wel met ook wel dingen die wat beter verkochten.
Ja. Hey, en dan in 2009 alweer zeg je het galeriewezen gedag en dan word je directeur van het Zuiderzeemuseum.
Ja.
Wat trok jou zo in het Zuiderzeemuseum dat je er directeur wilde worden?
Ja, dat klinkt misschien onlogisch.
Al niet meer.
Nee, het klinkt onlogisch, maar het is eigenlijk vrij logisch. Want 4 jaar daarvoor had ik samen met een aantal mensen dus Object Rotterdam opgezet. Wat ze richtte op vormgeving in Nederland. Destijds was het echt een opleving van jonge Nederlandse vormgevers die op een andere manier naar ambachten keken. Nou, daar hebben we een beurs voor opgericht, Object Rotterdam. Met... de huidige bekende Nederlandse vormgevers. En de sponsor van die beurs was het Zuiderzeemuseum, onder leiding van Erik Schilp. Die als dat die koers gaan verzetten, die zei van nou, wat fijn dat jullie die beurs doen. En wij zijn met hetzelfde bezig. Dus wij willen wel daar een stand huren en daar aanwezig zijn. Nou, een jaar later ging die weg.
In 2009 werd je benoemd in het Zuiderzeemuseum. Wat trof je daar aan?
Een museum wat een spannende koers was gaan varen, maar nog niet precies wist waarom die koers nou zo nodig was. Mensen waren, de koers die was gevaren, we gaan het verleden met het heden verbinden, maar wat het dan precies was, was niet even duidelijk. En het is ook met een tempo gegaan, die transformatie, die voor sommige mensen gewoon te snel ging. En ik vond het heel interessant om te kijken, ik kende heel veel Nederlandse vormgevers, of je dat kon... samensmelten met de collectie die er was. En we zijn eigenlijk op vrij snelle termijn hebben we een aantal tentoonstellingen gemaakt waar we elementen zoals de Staphorster meubelen of Erik Schilp was al voor mij begonnen met mode, hedendaagse modeontwerpers met streekdrachten te vermengen. Alleen moesten we het beter uitleggen. En dat hebben we gedaan met een heel nieuw beleidsplan. Water.
Dus je bent eigenlijk doorgegaan met de koers die Erik Schilp had ingezet door die vormgeving. Waarom heeft hij die vormgeving er toen zo bij betrokken? Want nou, het Zuiderzee, dat zijn natuurlijk allemaal leuke, oude, gezellige plaatsjes en zo. Dan heb je de IJssel. Op een gegeven moment wordt dat het IJsselmeer en de Afsluitdijk. En dan zijn die dorpjes, die stadjes, die zijn allemaal afgesloten. En dan richten ze maar een museum op om het nog een beetje te bewaren voor de toekomst. Ja, maar wat moet je dan vervolgens met zo'n museum? En waarom... Vormgeving?
Vormgeving, omdat veel aspecten wat mensen deden was voor het touwslaan of oude ambachten, om daar een nieuw dimensie aan te geven. Dus ook een soort referentie van mensen die nu leven, dat ze dat ook kunnen herkennen. Dat het niet alleen nostalgisch is, maar ook nog steeds, daar heb ik iets mee. Maar het is ook heel duidelijk, 1983 is het park open gegaan. En de opa's van 1983 wisten nog wat de Zuiderzee was. En de opa's van 2010 wisten dat niet meer. Dus je moet een soort herkenning inbouwen. Willen mensen zich verbonden voelen met een instelling? En hij is dan heel erg met hedendaagse kunst vormgeving. Ik heb dat aspect hedendaagse kunst een beetje laten vallen, maar veel meer op vormgeving. En dan ook heel consequent te zijn. Maar ook veel laten fotograferen. Dus we hebben ik heb heel erg die verbinding gezocht met het heden. Ze hebben een hele bijzondere tentoonstelling gemaakt over ouders wiens kind was overleden in Volendam. Niet alleen bij de brand, maar op andere manieren. Door Koos Breukel gefotografeerd. En we hebben een tentoonstelling gemaakt van Hotel Spaander, die een enorme kunstcollectie heeft en die eigenlijk de hele collectie in het museum hebben laten zien.
Wat voor kunstcollectie is dat?
Het is een kunstcollectie uit tussen 1880 en 1920.
Van kunstenaars die daar op bezoek waren.
Ja, met name buitenlandse kunstenaars.
Die kunstwerken achterlieten.
Ja, om het hotel te kunnen betalen. Eigenlijk een romantische school. In die tijd als je een soort opleven van romantiek. Die kwamen daar om het echte Nederland te schilderen. Want zij bestonden onder echt Nederland.
Het echte Nederland.
Het nostalgische Nederland.
Het echte Nederland zoals je dat nog in het Zuiderzeemuseum ziet.
Ja, en daar had ik ook best wel veel problemen mee. In de zin van, je kan niet dingen naspelen hoe het was als je de ellende ziet. Dus we hadden een urkenbult en dat werd nagespeeld. Maar als je de echte ellende wilt, dan moet je het ook laten ruiken. En dat deden we natuurlijk niet. We nostalgiseerden.
En dat romantiseerden.
Romantiseerden en we hebben het echt naar het heden getrokken in die tijd. Maar ook verhalen vanuit toen en nu met elkaar vermengd. Dus ik heb het eigenlijk niet gezegd, het is een museum tot 1930... bij de oprichting van de Afsluitdijk, maar de geschiedenis gaat door op Urk. Want een van de dingen die me heel erg raakte was een pand wat op het park stond. Dat is het pandje uit Zaandam. En dat pand was teruggerestaureerd tot 1930. En dat betekende dat dat pand, wat een geschiedenis had in de Tweede Wereldoorlog met Joodse onderduikers, wat heel interessant was, hadden ze het deel waar de Joodse onderduikers hadden ze eraf gegaan. En toen dacht ik, wat is dat nou toch zonde?
Ja.
Dat je het zo, ik noem het bijna, mummificeert. Waarom heb je dat verhaal niet doorverteld? Dat heeft me wel aan denken gezet en daardoor hebben we die periode gewoon opengebroken.
Ja, je stript zo'n object, want dat is het natuurlijk ook, van een van die lagen in de geschiedenis.
En het is echt, het is niet noodzakelijk.
Nee.
En daardoor hebben we toen een beleidsplan gemaakt, dat heet Water, WATER. En we hebben gewoon gezegd, die vijf woorden, want water stond voor water, ambacht, tijd, erfgoed en regio. Ik ken hem nog helemaal uit mijn hoofd.
Om te laten zien. Dat zijn de goede beleidsplannen, hè?
Ja, toch? Dat je het simpel en dat de organisatie het ook begrijpt waarom je de dingen doet.
Ja. Hey, en dan in 2011 volgt volgens mij toch wel de meest opmerkelijke overstap. Als jij vertrekt naar Abu Dhabi om er general manager te worden van Manarat Al Sadiyat.
Ja.
En het is een bezoekerscentrum of een kunsthal waar men de visie van het eiland tot leven wil wekken. Zo las ik het.
Ja, goed.
Maar wat was nou de visie van een eiland?
Hoe je van niets iets kan maken. Dat is eigenlijk een hele snelle conclusie.
Kun je er ook alles van maken?
Ja, dat zijn ze nu ook hard mee bezig. Het was een eiland dat lag voor de kust van Abu Dhabi. Dan denk je, waarom triggerde dat jou? Maar heel veel dingen vielen voor mij samen. Ik maakte tentoonstelling voor het Zuiderzeemuseum, onder andere in Milaan. Om die verbintenis met erfgoed en Nederlandse ambacht en erfgoed met elkaar te laten zien. Dat was hen opgevallen. En in Abu Dhabi was dat op dat moment eigenlijk hetzelfde aan de hand wat in de jaren 80, wat ik zag in Oost-Europa. De Arabische lente was toen aan de hand. Ik heb veel gestudeerd over het Midden-Oosten en ik dacht, ik wil weer die geschiedenis in. Ik heb dat toen 20 jaar geleden meegemaakt. Ik denk dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren in die Arabische landen. En dat Abu Dhabi, zoals ze zichzelf profileerden, zou wel eens het middelpunt kunnen zijn van die culturele vrijheid.
En daar wil ik bij zijn.
Ze hadden net het is niet een kunsthalletje, het was een kunsthal van 20.000 vierkante meter. Midden in een woestijn gemaakt, was net geopend. En ze vroegen mij, en dat noem ik het Ralph Inbar effect, ze vroegen mij of ik samen wilde werken met Guggenheim, Louvre en het British Museum.
Ja, wie wil dat nou niet?
En ik ben er ook heen gevlogen om het gewoon te bekijken. En mijn kinderen waren toen overigens nog net op de lagere school. Dus als je een stap wil maken, is dat wel een hele fijne periode. En ik ben zelf opgegroeid in Zwitserland. De eerste 5 jaar van mijn leven. En ik heb dat echt altijd als iets heel bijzonders ervaren.
Je bent gewend om te reizen.
Ik ben gewend om te reizen. En ik dacht, als we het willen, dan moeten we het nu doen. En ik moet eerlijk zeggen dat curiosity killed the cat. Ik ben daar redelijk naïef, eigenlijk compleet naïef, ingestapt. Ik dacht dat ik daar veel meer vrijheid zou krijgen om te programmeren, om daar mijn stempel op te drukken. En uiteindelijk bleek mijn positie toch echt veel meer operationeel te zijn.
Andere mensen bedachten wat er gedaan moest worden?
Ja, volledig.
Hoe zit zoiets in elkaar? Want jij was daar de general manager.
Ja.
Is er dan een eigenaar? Is er dan een sheik? Is er dan hoe gaat dat?
Ja, ik viel gelijk onder de... Het was echt een staatskunsthal. Ik viel ook gelijk onder de... Dat heette de Cultural TDIC. Dat is de Toerisme en Culture Board. Het staat op mijn verantwoording. En mijn baas deed ook daarbij nog het nieuwe Guggenheim Louvre, die nog gebouwd moest worden.
Ja,
dus die was heel veel weg.
Ja.
Ik had er relatief vrij uit, maar ik moest een groep van 120 mensen aansturen, waarvan 80 lokale. Met overigens enorm hoge opleiding, want ze gingen allemaal echt in het buitenland studeren. Spraken vloeiend Engels. Dus het was ook niet zo dat het een achtergebleven gebied was. Maar wel een uitdaging, wel met een eigen... Ik mocht ook geen slechte functioneringsgesprekken voeren, bijvoorbeeld.
Oh, dus wie moest dat dan doen?
Niemand.
Oké. Okay. Slechte functioneringsgesprekken werden niet gehouden?
Nee, dat is maar één keer niet in dank afgenomen.
Ja.
En dan hou je wel op. Want het probleem wat ik nooit zo
Nederlanders gerealiseerd... zijn veel te direct toch voor de meeste andere landen?
Ja, en wat ik gemerkt heb, en dat is ook allemaal achteraf, maar dat je, zeker als je hele gezin meeneemt, op internationale school, dat je en ik heb ook al mijn spullen meegenomen, ik was echt van plan daar langer te blijven, dat je ook heel kwetsbaar bent. Dus als iemand zegt van, die dreigt van, dan zetten we jou het land uit, of je wordt gesanctioneerd, dan merk je hoe kwetsbaar je bent en hoe je ook eigenlijk zo weinig mensen kent in die wereld.
Ja.
Ik raad iedereen heel goed na om altijd lang over dit soort dingen. Achteraf had ik het anders gedaan.
Ja. Was je er misschien wel naartoe gegaan, maar dan had je het anders georganiseerd?
Ik denk dat ik langer dan zelf alleen eerst even de kat uit de boom was gaan kijken.
Ja.
En dan was ik misschien tot een andere beslissing gekomen. Maar zo maar achteraf, het heeft me ook heel veel gebracht.
Maar heb je er ook dingen kunnen doen waarvan je zegt van, dat was de gedachte die ik van tevoren had, dat ik dat soort zaken zou kunnen gaan doen?
Nee.
Je bent er vrij kort geweest, 9 maanden geloof ik.
Nee, ik ben daar uiteindelijk 2 jaar gebleven.
Ja, en maar niet bij de kunsthal toch?
Nee.
Dat was toch korter?
Nee, de kunsthal was een half jaar.
Ja, was een half jaar zelfs.
Ik heb hele leuke dingen daar gemaakt. Met Christo een heel project kunnen doen. Ik heb met al die directeuren van het Louvre, Guggenheim, van Armstrong, die kwam daar gewoon langs en daar lunchte je mee. Dat is voor je netwerk natuurlijk echt geweldig. Er was een plan om een heel groot maritiem museum neer te zetten. Van Tadeusz Andó. Echt een fantastisch plan, maar dat is geskipt, zeg maar.
Ja.
En toen ik er was, was er nog echt geen... toen waren ze al aan het bouwen met het Louvre Abu Dhabi.
Ja.
Maar dat is toen stopgezet, want de benzineprijs of de olieprijs ging naar beneden. En dus ik kon er ook niet zoveel.
Ja. Maar ben je nou uiteindelijk op politiek gemangeld? Hoe zat dat in elkaar?
Nee, het was door de situatie, omdat de olieprijs naar beneden ging. Er was gewoon geen geld eigenlijk. Dat is eigenlijk, ik werd ook helemaal niet opgevolgd daarna.
Er was geen geld. Maar waarom hadden ze jou dan toch
maar wel tentoonstelling
genodigd in eerste instantie?
Omdat het toen wel geld was. En op het moment dat ik landde, is die olieprijs naar beneden gegaan. En toen waren er bepaalde budgetten op. Er zijn nog wel tentoonstellingen daar georganiseerd. Maar dat was Mesopotamië, een hele interessante tentoonstelling met het British Museum. Maar dat ging volledig, daar had ik geen invloed op.
Had je geen invloed,
nee.
Had je daarop?
Ik heb wel jazzconcerten georganiseerd, maar dat is gewoon mijn eigen privé-hobby.
Ja, en ik las ergens dat je directeur van de airco was.
Zo noemde ik mezelf, ja. Nou, dat was ook echt een beetje. Ja, en daar ben ik natuurlijk niet heel geschikt voor.
Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
En ik weet nog dat Art Abu Dhabi was er, een heel hoog niveau kunstbeurs. En toen zei ik, jongens, gebruik mijn expertise nou. Ik heb 15 jaar Art Rotterdam georganiseerd. Gebruik het, ik weet wel hoe een kunstbeurs werkt. En op een gegeven moment zeiden ze op het laatste moment, oké, dan ben jij de directeur. En toen kreeg ik dus alle ellende van een niet goed georganiseerde beurs.
Ja.
Nou ja, dus...
Dan ben je te laat.
Dan ben je te laat.
Maar je bent er wel 2 jaar uiteindelijk nog bij gebleven.
Ja.
Je was bij een vormgevingsbureau.
Ja, die hebben gezegd van, we willen... Want je moet een visum hebben om daar te functioneren. Mijn visum werd natuurlijk verbroken. En toen heeft dat Nederlandse bedrijf D gezegd van, wij vinden je een interessant persoon hier. Kan je voor ons werken? Want wij zoeken een, dat heette, had een nieuwe functie, directeur cultural branding. Maar kan je dan zorgen dat je die culturele entiteiten gewoon adviseert. Dus eigenlijk een eigen adviesbedrijf opzetten. En dat heeft geresulteerd in een heel nieuw bezoekerscentrum voor de haven van Abu Dhabi. Die hebben we gebouwd, met het concept heb ik gemaakt. Dat bestaat nog steeds. Het is echt wel heel, heb ik lang aan gewerkt. Maar ik ben ook internationaal wat meer gaan adviseren. Onder in Rusland. En ik was gewoon eigenlijk baas in een eigen afdeling. Maar ik had 3 kinderen op een internationale school. Het is ontzettend duur. Dus ik liep de hele tijd tegen dat geld aan.
Ja, ja.
En uiteindelijk ben ik heel veel schilderijen gaan verkopen uit mijn eigen collectie. Die ik allemaal opgebouwd had al die jaren. Om maar gewoon de hoofd boven water te houden.
En wanneer besluit je dan dat je zegt, ja, dit, zo gaat het niet langer, we gaan nu terug?
Als het echt niet meer gaat.
En dan ben je te lang doorgegaan?
Nou, ik ben natuurlijk heel lang gedacht van, ik ga dan naar Nederland en blijf daar gewoon werken. Dan ga ik heen en weer pendelen, want heb je je vaste lasten niet. Gewoon je huur en dat soort zaken. Dus dat was het idee. Om dan in Nederland maar heen en weer te gaan pendelen. Alleen, dat heb je misschien gelezen in de krant, gebeurde toen mijn zoon overleed in Spolossen. En dan ga je niet meer terug.
Nee, ik kan
dat
me voorstellen.
Dat zijn van die life changes. Dat,
ja.
En toen hebben we besloten gewoon in Nederland te blijven. Ja. En niet meer heen en weer te pendelen.
Dat gebeurde voordat jij directeur werd van het Rembrandthuis?
Ja, dat gebeurde daar 4 maanden daarvoor.
4 maanden daarvoor.
Ja, ik moest dan ook gelijk, ik moest solliciteren. Ik had helemaal niks.
Je had niks.
Dus ik weet nog dat het...
Maar gelukkig kun jij overal binnenkomen en dan solliciteer je bij het Rembrandthuis en dan word je het ook gelijk.
Ja. Ik heb bewust niet verteld wat er gebeurd was. Ik dacht, want anders denken ze dat ik een labiel persoon ben.
Ja.
Dus, maar dat is zo op die manier gegaan. 4 maanden later werd ik het Rembrandthuis. En daar zat heel veel herkenning in wat in het Zuiderzeemuseum was gebeurd.
Ja.
Er was ook heel veel gedoe, conflicten.
Ja.
Het was geen luie rol of zo. Die
nee. Hoe heb je het Rembrandthuis weer op koers gekregen?
Nou, wat ik bij het Zuiderzeemuseum heel erg het verbonden met het ambacht.
Ja.
En het Rembrandthuis hebben we eigenlijk hergedefinieerd als de leerplek. En wat me ook opviel is dat je, als je de lijn in Amsterdam ziet van de Rembrandtoren naar het Rembrandthuis, dat er allemaal academies zijn op dat pad. Dus we zeiden eigenlijk is het Rembrandthuis de afsluiting van een academische laan.
Ja.
En we hebben gezegd, het moet gewoon weer de plek van leren worden. Van leermeester naar leerling. Toen hebben we ook heel veel samengewerkt met de Rijksacademie. Met de KNAW, die ook vlakbij was in het Trippenhuis. Van hoe, we hebben debatten georganiseerd met kunstenaars. Hoe het betekent om een leermeester te hebben. En dan krijg je ook een andere dynamiek.
Ja. En dat in toch relatief korte tijd. Want ook daar ben je niet zo heel erg lang
2 jaar
gebleven. 2 jaar ben je daar gebleven. En toen kwam je naar het Scheepvaartmuseum.
Ja.
En toen zeiden ze van, ja, het is allemaal goed en aardig, maar je moet wel langer dan 2 jaar blijven.
Ja, wilde ik ook.
Ja,
wilde
ik ook. Inmiddels zit je hier ook al 7 jaar. Ja. Dus wat dat betreft.
Ja. Ik zei dat alles wat gebeurd is ook door... ik had ook heel graag bij het Zuiderzeemuseum langer willen blijven. Omdat het liep daar na 2 jaar echt heel goed. Dat zeg ik niet, maar dat is ook overal bevestigd. Dus vond het ook heel erg jammer. Ik vond het heel erg jammer. Het was echt curiosity killed the cat. En dan kom je op een slechte bumpy road terecht. En gebeurt van alles nog wat daarna. Dus ik heb ook echt gezegd, ja, dus door toeval ben ik overal 2 jaar geweest. Maar ik zeg, het Scheepvaartmuseum is meer een logisch gevolg van het Zuiderzeemuseum.
Ja, ja, soms moet je weten welke keuzes je niet moet nemen. Welke kansen je aan je voorbij laat gaan. Hè? Maar dat weet je nooit.
Nooit.
Ah, ja. Nooit. Vervelend is dat nou.
Ja. Het is ook wel leuk dat in die tussentijd, hè, toen ik ook nog voor mezelf toen terugkwam. Toen was ik ook bezig met allemaal opdrachten vanuit mijn eigen bureautje, Nederlands bureautje. En toen was ik betrokken bij Vliegveld Lelystad. En die moesten ook een eigen identiteit aanneemen. En toen kwam ik op het Batavia-land uit. En toen heb ik jouw plan nog gelezen.
Mijn plan?
Ja, ik weet niet welke tijd dat het moet. Een beetje
2011, 12.
Nou, precies, dat was die tijd dat ik terugkwam. Ja. Dus ik heb dat plan ook toen gelezen. En Vond ik heel interessant. Het was wel best wel...
Volgens mij was het plan een beetje te groot, want het is nog niet gerealiseerd op de wijze zoals we dachten.
Nee, er ligt nog steeds een heel groot plan. Ja, ja. Weer anders gedefinieerd.
Ja. Nou, ik hoop dat ze dat gauw weer gaan oppakken allemaal.
Maar het Schrijvermuseum had hetzelfde probleem eigenlijk. Ik zat zelf in de Raad van Cultuur toen. Met een aantal mensen en dan moest het Schrijvermuseum beoordelen. We moesten al die Rijksmusea beoordelen. Dat was in 2016. En het was een hele leuke exercitie. Ik kon dat omdat ik geen Rijksmuseum als Rembrandthuis was. En ik vond het heel lastig. Omdat het best om een beoordeling te geven voor het Scheepvaartmuseum. Want het was echt een beleidsmatig ging het daar gewoon helemaal niet goed.
Wat ging er niet goed?
Koers was onduidelijk. Ik denk de verkeerde mensen op de verkeerde positie. We weten allemaal, dat was niet behalve mensen die nog nooit museale ervaring hadden, was er ook heel veel wisseling van de wacht. Nadat Willem Bijleveld is weg geweest. Echt heel veel verschillende interim-directeur.
Ja.
Dat zie je, en dan krijg je de vraag, wat gaan we nou doen? Er was een museum neergezet in een tijd wat echt vernieuwend was. Om een museum neer te zetten waar het ook een eigen verdienmodel aan hing. Maar later werd het steeds meer gezien als een evenementlocatie.
Ja.
Dus dan is het heel erg zaak dat je dat gewoon weer die identiteit gaat geven. En ik heb het eigenlijk met een heel simpel woord gezegd. We moeten weer clubhuis van de maritieme sector worden. Hoe moeilijk moet dat zijn? En het museum moet weer trots zijn op de collectie. Het kenniscentrum moet centraal staan. Toen ik kwam, moest echt in 2 maanden tijd een nieuw plan komen voor de Raad van Cultuur. Anders dreigde de subsidie te worden stopgezet. En dat is aan de ene kant een fijne binnenkomer. Omdat je denkt van, dat moet lukken. Aan de andere kant kom je heel erg top-down binnen.
Ja.
En heb je niet eens tijd om met mensenkennis te maken die er zitten.
Maar was dat dat risico dat die subsidie zou worden ingehouden, was dat bij de hele organisatie, was dat echt doorgedrongen?
Ja. Ja,
op dat moment vinden ze natuurlijk ook wel dat ze, dan gaan ze met je meewerken natuurlijk, want jij bent dan degene die de koers moet gaan uitzetten.
Ja, maar ze waren het niet mee eens. Ze waren niet mee eens dat ze vonden het allemaal wel belachelijk dat dat zo was.
Ja, goed, dat kun je belachelijk vinden, maar...
Nee, maar ze waren wel doordrongen dat er iets moest gebeuren.
Ja.
Er waren ook helemaal geen tentoonstellingen werden hier gegeven. Verbaasd mij, stonden zalen leeg. En dat was echt, ook hier was echt een hele conflictueuze situatie tussen mensen. Maar eigenlijk was de kern gewoon, het was niet duidelijk waar het museum naartoe wilde gaan.
Dus je bent aan de ene kant, zet je de koers zet je uit, je geeft een nieuwe richting geef je aan met het museum. En tegelijkertijd moet je ook heel veel van je tijd en energie steken in je mensen.
Ja.
En hoe die weer met elkaar samenwerken.
We hebben heel stoer het eerste beleidsplan. Blauwdruk genoemd. En blauwdruk is gewoon, dit is gewoon de eerste draft waarvan uit alles kan ontstaan. En een blauwdruk ga je ook niet herzien.
Nee, een blauwdruk ga je niet herzien. Maar ik kan me niet voorstellen dat je in het begin gelijk alle ideeën, de rijkwijde van de mogelijkheden van dit museum kunt overzien.
Nee.
Hoe heb je dat in de jaren daarna verder ontwikkeld?
Door het heel simpel je hoofddoelstellingen neer te zetten. En dat is in ons geval gezegd, het Scheepvaartmuseum is een toegankelijk kennis- en expertisecentrum. En dan peil je het af, wat betekent dat dan? Nou, ik zeg van, als je geloofwaardig wil zijn, moet een bibliotheek open.
Het is toch wel wonderlijk dat je dit nu als eerste noemt. Want als er nou één ding is waar het nieuwe Scheepvaartmuseum bekend om was het toch wel dat het juist een experience voor grote groepen met mensen wilde zijn.
Ja, maar ik heb het ook over iets heel anders. Hè? Kennis is echt een breuk. Want die experience leidde tot ook de perceptie dat het oppervlakkig was.
Ja.
Of
dat nou
deels,
waar is
deels
of niet.
Klopte maar die... en deels ook helemaal niet.
Ja.
Maar de perceptie was echt zo dat het een... Het was voor iedereen, dus het is niet meer van mij.
Dus heb je dat ook heel bewust in die periode zo aangezet? We gaan echt een andere richting op. We gaan heel nadrukkelijk juist dat kenniscentrum weer centraal stellen.
Ja, en we gaan weer dat maritieme hart laten
bonken
en kloppen. En het museum was ook echt zijn achterban aan het kwijtraken. Zijn traditionele achterban.
En dat is gelukt in de afgelopen jaren. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, we zijn er nog niet, maar voor een heel groot deel is dat wel gelukt.
Dat heb je gedaan met je kenniscentrum. Maar heb je dat ook gedaan met tentoonstellingen, met activiteiten? Waar doe je dat mee? Hoe pak je dat aan?
We gaan tentoonstellingen doen met Kadir van Lohuizen. Eerst over het stijgend water. Dan zei iedereen ook van, ja, wat heeft dat met scheepvaart te maken? He, van wat de gevolgen zijn van het rising tide, dus het rijzende water. En ik merkte dat die reflectieve tentoonstellingen, zoals ik ze noem, die reflecteren op een tijdgeest. En Hans Op de Beek, die tentoonstelling gemaakt over de toekomst van de cruiseschepen. Dat we begonnen zijn met een uiterwaarde tentoonstelling. Hey, we vinden dit eng. Dit is nooit eerder in het museum. Oh jee, wat zou ons publiek van vinden? Nu inmiddels een core business is geworden van het museum. Dat vind ik heel interessant om te zien. En ik merkte dat mensen best wel een beetje angstig waren om dat soort tentoonstellingen te fabriceren, te realiseren. Maar ook als ze zien dat er gewoon een wat jonger publiek op afkomt, ander publiek op afkomt, dat ze dan denken, oké, dat werkt ook wel weer. Maar je moet ergens doorheen.
Er zijn meer dingen waar we een beetje doorheen aan het gaan zijn de laatste jaren. En dat is, dat is toch ook die Gouden Eeuw, hè?
Ja.
En dit is toch wel het museum van de Gouden Eeuw, zou je het ook kunnen noemen. De scheepvaart, wat net als de schilderkunst, een van de eikpunten van ons nationale bewustzijn in Nederland, de Gouden Eeuw. Noemen jullie hier in het Scheepvaartmuseum de 17e eeuw nog wel de Gouden Eeuw?
Nou, we hebben een grote tentoonstelling geopend in 2018. Republiek aan Zee heet die. En die gaat over die periode die jij noemt.
Ja.
En daar hebben we bewust gekozen voor Republiek aan Zee. Grappig is dat we eigenlijk geen enkele discussie hebben gehad waarom er geen Gouden Republiek aan Zee stond. Maar wel waarom een Republiek aan Zee is, terwijl onze beschermvrouw Prinses Beatrix is.
Ja.
Vond ik interessant.
Oké, dan heb je weer hele andere discussies.
Hele andere discussies.
Ja.
Maar hij heet bewust Republiek aan Zee, omdat het gewoon een Nederlandse republiek was. We gebruiken het woord Gouden soms tussen aanhalingstekens. Als het echt moet, dat we het gebruiken. En we contextualiseren wel heel erg bij onze schilderijen. Met bijvoorbeeld een Frans Post schilderij die je ziet in die tentoonstelling Republiek aan Zee. Wat een heel romantisch schilderij is over Brazilië. Nou, dan vertellen we wel wat er gebeurde in die tijd daaromheen.
Ja. Hebben jullie daar nog een andere positie in gekozen nadat een jaar of drie geleden het Amsterdam Museum de term toch vrij veel publicitaire consequenties in de ban heeft gedaan? Ja. Hebben jullie daar zelf ook nog een verandering in je koers meegemaakt?
Hadden we al. Hè? En dat was ook voor mijn tijd is het tentoonstelling geweest de Zwarte Bladzijde.
Ja.
Wat er helemaal over gaat. En ik moet eerst zeggen, die actie van jullie, van het Amsterdam Museum. Ik heb daar ook nog op gereageerd in de Volkskrant.
En wat zei je daarin?
Dat me enorm verbaasde. Het was het NBTC-jaar van de Gouden Eeuw. Hè?
Ja.
Daar deed mijn collega, die ik net noemde, deed er aan mee, het Amsterdam Museum. En midden in dat jaar wordt de titel afgeschaft zonder overleg met collega's. Waardoor je zelf ook in de positie wordt gedwongen van oké, want wij waren al lang bezig met door aanhalingstekens, alleen hebben we het niet zo publicitair genomen. Maar dan maak je er wel zo'n ontzettend ding van. Terwijl ik denk van ja, als je dat overlegt met collega's, je doet het veel breder als museale sector. Hè, van dit zijn dingen waar wij op andere manier naar kijken, maak je gewoon sterker.
Ja. Maar is dat niet een beetje de consequentie die je hebt wanneer je als museum steeds geëngageerder wordt?
Ja.
Activistisch misschien?
Ja. Nou ja, we hebben wel bepaalde dingen veranderd. We werden heel vaak gevraagd om bijvoorbeeld debatten van tv-programma's op het schip, hè, ons VOC-schip, te organiseren. En hebben we echt gezegd, we doen alleen maar, willen we daar aan meewerken als we er zelf aan deelnemen. En dat we daar een positie in nemen. En niet dat we alleen maar decor zijn van, hier liepen, dit was eigenlijk het gebouw van alle kwaad. Ik vind het ook altijd heel moeilijk uit te leggen dat mensen zeggen van ja, dit is het VOC-gebouw. Nee, dit is het marinegebouw. Tuurlijk is het met elkaar verweven, maar het is wel wat genuanceerder dan dat. Alleen beseffen we ook dat we heel veel hiaten hebben, zelf aan kennishiaten, die we ook nu in het museum aan het trekken zijn. Dat we het verhaal niet moeten alleen nuanceren, want dat doen we, keihard nuanceren. Maar we moeten ook die hiaten laten zien en het publiek daaraan deelnemen aan die hiaten. Mensen moeten ook mee-eigenaar voelen van het verhaal wat we willen vertellen.
Ja. En daarom heb je misschien nu ook een tentoonstelling Mensen op Zee heb je nu ook gemaakt.
Ja.
Waar veel meer het persoonlijke verhaal ook centraal staat. En dan ook het persoonlijke verhaal met allerlei mensen van verschillende achtergronden. Hè, want een zeevarende natie komt natuurlijk met heel veel verschillende groepen mensen, volken in aanraking.
Absoluut. Ja. Ik denk dat die hele verwantschap met Nederland en de rest van de wereld, daarom heet je ons motto ook water verbindt werelden. Niet water verbindt de wereld, maar echt werelden, culturen. En dat Amsterdam altijd een mishmash van allerlei soorten culturen, vluchtelingen. Over de hele, met name in Europa, kwamen ze toen Amsterdam binnengestroomd. Dat nog steeds gaande is. Dus wij zijn niet we zitten nu niet in een stuk geschiedenis die nieuw is. Dat is altijd een soort continuum in wie we zijn op de dag van vandaag.
Ja.
En daar hebben we wel een taak in als Maritiem Museum om dat verhaal te vertellen.
Ja.
Want misschien wordt een van de mooie verhalen die ik net liet zien op de tentoonstelling, het verhaal van de Javaanse Surinamers. Vind ik zo fascinerend dat dus begin 20e eeuw, dat er zo'n schip uit Java helemaal moet komen om contractarbeiders naar Suriname, helemaal andere kant van de wereld, te gaan brengen. En dat mensen daar dan zich gaan vestigen. Ook een hele vaak onder erbarmelijke situatie. Maar nog steeds vaak zijn. Of dan weer in de jaren 70 weer naar Nederland komen.
Ja, een halve eeuw later worden ze, gaan ze weer vanuit hun huis gaan ze weer weg naar Nederland.
En vestigen ze
zich hier. Een ongelooflijk verhaal moet dat zijn. Als je dat meemaakt.
En dan nodigen we die gemeenschap ook uit. En we merken gewoon dat heel veel mensen vragen hebben. We hebben die passagierslijsten. Mensen komen echt zoeken naar hun familie. En ik vind dat het allermooiste wat er is als mensen, als jij een plek van betekenis kan zijn. Ik gebruik dat woord vaak. Dus dat je niet een museum bent wat alleen maar zendt, maar een plek van betekenis is. Waar mensen een deel van zichzelf kunnen vinden hier. Maar ook dat wij wat meer kunnen gaan luisteren naar die mensen en hun verhalen. Dat de verhalen die ze zelf brengen net zo belangrijk zijn als de verhalen die we zelf brengen. Toen ik kwam was er een tentoonstelling De Gouden Eeuw.
Ja.
Letterlijk zo. En die hebben we in 2017 gesloten.
Waarom?
Omdat het op zo'n manier, op zo'n heroïsche manier, keek naar die periode dat het niet meer van deze tijd is. Zo niet inclusief, als ik met dat woord wat een beetje misbruik, maar wel zo patriotistisch gebracht. Dat we zeggen van, dat kunnen we de scholen niet meer aanbieden. Dus jouw antwoord, we hebben het aan de ene kant afgeschaft. Aan de andere kant is dit hele gebouw ademt VOC uit. We hebben nu de nieuwe tentoonstelling Republiek aan Zee. We zijn bezig met een nieuwe tentoonstelling voor met name scholen. Dat gaat over de Atlantische wereld. Natuurlijk ook over de Cariben en Suriname. Daar zit dat kolonialisme, maar ook het slavernijverleden, zit daar gewoon in.
Voel je wel eens druk vanuit de politiek om toch uiteindelijk een iets heroïzer, nationaler, patriotischer verhaal te vertellen?
Nou, ik vind het heel grappig dat je daarover begint. Want een half jaar geleden was, tot mijn grote verbazing, hoorde ik een radio. Het hoorde ik een discussie in de Tweede Kamer over waarom het Scheepvaartmuseum zijn admiraliteitsportretten heeft weggehaald. Eén, we hebben onze admiraliteitsportretten niet weggehaald. Maar dat is dan heel surrealistisch als directeur van een museum, dat er discussieerd wordt over iets wat niet gaande is in jouw museum. Maar de perceptie was dat wij ook zo'n links-bolsjewistisch museum aan het worden zijn. En daar werd dus een discussie gevoerd over het weghalen van admiraliteitsportretten.
Maar musea zijn natuurlijk al vanaf de 19e eeuw zijn dat de plekken waar we trots konden zijn. Hè?
Ja.
Dat was niet voor niks, waren het altijd tempels. Hè? Dit gebouw heeft ook een beetje iets van een tempel eigenlijk.
Het is een tempel.
Een beetje veel een tempel, ja.
Wat ik heel interessant vind, ook aan het schip wat voor de deur ligt.
Ja.
Dat we zeggen, het schip is ook een tijdgeest uit bijvoorbeeld de jaren 80 van de vorige eeuw. In de jaren 80 van de vorige eeuw, midden in de crisis, werden 6 van dit soort grote schepen gebouwd. Op de Batavia-werf, je ziet nu hoe die eruit ziet, maar toen was het ook een soort nationale trots wat daar gebeurde. Het VOC-schip Amsterdam, we hebben de Halve Maan nog. En er zijn er nog 2, die zijn half afgebouwd, de 7 provincies, er staan nog een paar houten balken staan daarin. We hadden identiteit nodig. En daardoor, midden in die crisis, daardoor werden dit soort VOC-schepen gebouwd.
Hebben we nu geen identiteit meer nodig?
Nou, zeker. Ik denk dat we een soort... Daarom herken ik het zo goed. De hele discussie over het Nationaal Historisch Museum is weer terug.
Ja, ja, ja. Maar dat komt ook alleen maar weer vanuit de politiek. Hè? Ja. Niet vanuit de museumsector wordt die discussie
totaal
aangezwengeld.
Nee, de museumsector schrikt er ook echt een beetje van.
Ja.
En wij vinden... Ik vind het ook echt... Het is gedoemd tot mislukken. Ja, terwijl wij zeggen, ja, diversiteit is een onderdeel van de Nederlandse identiteit. Nou, daar zijn niet veel politici mee eens, overigens.
Ja.
En ik denk... ik denk dat het heel belangrijk is dat je als... jouw vraag was, misschien voel ik een beetje ook zo van... Ja, wat is je rol dan? Als museum kan je staande houden. Ik denk dat je heel goed staande kan houden. Als je verhaal goed op orde is. En als jij zegt, ja, wij... Want ik had laatst ook een hele discussie. Er kwam een Nederlander hier kwam gewoon tegen. En die zei van, ja, ik heb daar toch moeite mee. Ja, al die slavernij om ons heen. Ik wil gewoon een dagje uit. Nou, vind ik, mag je best vinden. Ik zeg, nou ja, ik vind het leuk dat u komt. Want hij wist niet dat ik hier directeur was. En ik zeg, ik zie toch anders. Want ik heb begrepen, een beetje gespeeld als verkoopbezoeker wat. Begrepen dat het museum juist wil verbreden. En niet wil weghalen, maar gewoon wil verbreden. En onze geschiedenis ook in een bredere context wil leggen. Zodat het verhaal wat we willen vertellen ook door meerdere mensen erkend en herkend wordt. Oh, zei hij, oh, dat had ik eigenlijk nog niet zo gezien. En toen wees ik, nou, kijk maar even op Mens op Zee. Hij zegt, maar u weet er wel veel van. Ja, ik zeg, ik ben directeur hier. Ik kon heel hard te lachen. Maar dat werd uiteindelijk een heel leuk gesprek.
Ja. Maar stel nou, volgend jaar of het jaar erop, dan misschien dit jaar wel, hebben we Tweede Kamerverkiezingen, want de regering is weer gevallen. Ja. En er komt uiteindelijk een heel rechtskabinet. En een kabinet met, je kunt het wel een beetje uitspellen, ja, met de wat meer traditioneel georiënteerde partijen.
Ja.
En er komt een minister die niet zoals Zijlstra heel erg hard gaat bezuinigen, maar die gaat roepen, nee, we gaan nu weer compleet andere kant gaan we op met z'n allen. Ja. We moeten toch weer wat meer dat nationale bewustzijn en die trots moeten we weer wat meer centraal stellen. Wat betekent dat dan voor zo'n museum als dit?
Nou, één, de politiek zit best wel ver af van wat je kan doen als Rijksmuseum. Ook qua beoordeling, systematiek. De knop die ze hebben is de financiële knop.
Ja, maar dat lijkt me gewoon een vrij belangrijke knop. Een financiële knop.
Maar zeg maar, de financiering die wij krijgen wordt voor groot deel gaand aan gebouwbeheer en collectie. Dus als ze die knop hebben, dan gaan we wat minder onderhoud plegen.
Die knop gaan ze niet aanzitten. Ze gaan zitten aan de knop voor de exploitatiesubsidie. Oftewel, en dan ga je het heel snel ga je het voelen.
Ja, nou ja, dan gaan we, maar moet ik zeggen, andere type tentoonstellingen maken, maar niet inhoudelijk anders. Dan zullen er meer fotografie tentoonstellingen komen. Kijk, we doen ook tentoonstellingen met wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Ik heb nog nooit meegemaakt, sinds ik nu in de museumwereld is, dat het zo dichtbij komt. Wel financieel overigens, want het Zuiderzee Museum...
Dat ze wat dichtbij komt?
Dat ze zo inhoudelijk dichtbij komen dat je koers moet gaan wijzigen. Ik heb dat wel bij mijn collega gehoord in Greenwich Museum in Londen. Daar is wel een hele discussie gaande, ook over de trots van Engeland. En daar hebben ze echt wel moeite mee om dat toch een beetje van zich af te houden. En wij doen beide, hè. We laten gewoon... We verbreden alleen, dus we zetten wel dingen in een andere context.
Ja.
En we vinden het ook belangrijk dat het schip blijft staan, omdat het ook iets vertelt over die discussie over nationaal historisch elke keer weer maar weer terugkomt.
Ja, ja, ja. Waar ben je het meest trots op dat je de afgelopen jaren hebt gerealiseerd? Hier in het Scheepvaartmuseum.
Dat ik trots ben dat iedereen, veel mensen hier met ongelooflijk veel plezier werken. Dat we heel veel onderzoekers hier hebben lopen. Dat we een goed lopende bibliotheek hebben. Dat we een hele gezonde bedrijfsvoering hebben. Waar iedereen weet waarom en waarvoor we het doen. Dat we een leuk, echt een ontzettend goed en gemotiveerde groep mensen gewoon hebben die hier werken. Daar ben ik echt trots op. En dat het gebruikt wordt precies als dat clubhuis van die maritieme sector. Dat merendeel van alle evenementen die we doen echt door die sector wordt gebruikt. En het werkt daardoor ook. Dat volgende maand de Olympische watersporters hier zijn. En een maand later de havenbedrijven hier actief zijn. Dan denk ik van ja, zo is het ooit bedoeld.
Ja, je betrekt heel nadrukkelijk de verschillende groepen betrek je erbij. Ja. En die zijn hier welkom en ja, die komen hier ook
ondanks
met veel
dat je een ingewikkeld gebouw bent.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik vond de kroon natuurlijk wel de museumprijs dit jaar.
Ja, ja.
En dat vond ik echt,
Waar hebben jullie die precies voor gekregen? Waarom zijn jullie zo goed beoordeeld?
Wij hebben het niet letterlijk genomen, Beste Buur. Dus niet Kattenburg, et cetera. We hebben gezegd, we zijn een museum van als netwerkorganisatie. En dat maritieme clubhuis, dat laat ze in alles, alle lagen, dringt dat door. Dus zowel het bedrijfsleven als onze partners, maar ook sociaal. Met studiezalen, de wijken in. Dat doen we op elk niveau, doen we dat.
En dat is gezien.
Dat is onze DNA. En daar was een best wel pittige commissie over. En die zeiden van, nou, dat vinden we echt heel interessant. Dat je zo het buurmanschap als partner, dat je omgevingsbewust bent, ook in de stad. En dat je iets wil doen voor de stad. Terwijl je zo'n gesloten gebouw bent, ja, dat is wel gezien. Ja. Dus dat vind ik wel een erkenning. Ja, en daarna hebben we natuurlijk een beetje een gekke campagne gevoerd, maar Dat is een klein filmpje geweest waar ik met een tatoeage Museumprijs 2022, terwijl we nog niet gewonnen hadden. Dus dat was meer een soort bravoure-filmpje.
Dat is toch je marketingachtergrond?
Ja. Dat was gewoon, het plezier moet er ook vanaf springen.
Daarom, ja. Ik had je nog willen vragen hoe jouw ideale museum eruit ziet, maar ik geloof dat je die net hebt beschreven.
Ja, een museum van mensen, voor mensen en door mensen, waar mensen graag met hun eigen verhaal willen komen en dat er ook nog goed geluisterd wordt naar je publiek.
En als je de luisteraars nou zou moeten aanraden, een museum waar ze naartoe zouden moeten gaan in het komende jaar, naast het Scheepvaartmuseum natuurlijk. Heb je een museum waarvan je zegt van ja, dit is een museum, daar moet je naartoe, want het is zo inspirerend.
Nou, wat ik heel inspirerend vond, en dat ligt niet in Nederland, en dat heeft me echt geraakt, is het 9/11 Memorial in New York. En dat is gemaakt door een bedrijf, Local Project, waar ik sowieso een hoge pet van heb. Dat is een Amerikaans tentoonstellingsmakersbedrijf. Maar 9/11 Memorial, als je daar binnen loopt, zie je heel weinig teksten. Heel weinig foto's, dat komt later. En ik werd getroffen door een motor die midden in die ruimte lag. En er kwam ik dacht, wat moet ik daarmee? En er kwam een vrouw op me af en die zegt, weet je wat die motor is? En ze begint een verhaal te vertellen over dat zij in een lift zat en vast zat en er niet uit kon. En uiteindelijk zijn we eruit gekomen. En dit was die motor die ons gered heeft. Nou, ik was echt...
Dat was een motor van een lift?
Van een lift. Die in die Twin Towers zat. Maar alleen haar totale betrokkenheid bij zo'n object. Dus het menselijk karakter van hoe lever je informatie over. Ja, dat vond ik echt magnifiek. En ik denk, ja, er komen zoveel bezoekers langs. Maar ik had toch een één-op-één soort... Ja, ik werd er echt enorm door getroffen.
Dus de combinatie tussen het verhaal, de persoon, het object, de plek.
Ja.
En dat zorgt voor die onvergetelijke indruk.
Ja, ik zeg ik ook altijd van, ja, als je hier het museum uitloopt, als er dan iemand op je afkomt en zegt, wat vond u er nou van? En zegt, nou aardig of zo. Maar waar komt u nou vandaan? Heeft u verwantschap ermee? Dan denk je, wat geweldig. Sommige mensen vinden dat geweldig, andere mensen denken, waar moet je mee? Maar heel veel mensen worden wel daardoor geraakt.
Prachtig.
Ja.
Michael, dank je wel. Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast-app. En hopelijk tot volgende week.